We zijn al enkele maanden bezig met het thema opwekking. En ik wil met u vanmorgen daarover verder nadenken. En dan gaat het vanmorgen over verootmoediging. Verootmoediging, dat is zo'n oud Nederlands woord. En dat hoor je eigenlijk in de christenheid bijna nooit. Wat dat betekent, dat zal ik u uitleggen. Maar dat is misschien ook wel schijnend dat we... Ja, dat zo weinig eigenlijk, dat woord weinig gebruikt wordt. Wat het betekent zich te verootmoedigen voor God. En ik wil heel graag met u een tekst lezen uit Deuteronomium 8. En dan lezen we de versen 2 en 3. Dit is eigenlijk een gedeelte waar het gaat dat de reden gezegd wordt waarom dat God met Israël 40 jaar... door de woestijn gaat. Dit gaat eigenlijk over het gedeelte dat Israël is op weg van Egypte naar het beloofde land. Dat duurt zo'n 40 jaar. En dan vragen we ons zelfs wel eens af, waarom is dat nu 40 jaar? Zijn ze niet onderweg? En hier staat iets, een beetje van de reden. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere, uw God, u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en liet u het manna eten dat u niet kende, en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Laten we zo samen even bidden. Vader, het zijn zeer indringende woorden die daar hier opgetekend staan, dat u een proef voor ons hart geeft. Een proef voor Israël. Een proef voor de gemeente. Een proef voor ons persoonlijk leven. En ik wil u zo bidden dat als we zo deze minuten nadenken over verootmoediging, dat het niet blijft bij woorden, maar dat het een levensstijl is. Ik wil u bidden dat ieder zit hier zo met zijn eigen gedachtes, dat u bent alleen in staat door uw Heilige Geest om de ziel te raken. En ik wil u zo bidden dat u me wil bijstaan, Heer, dat ik geen belemmering mag zijn voor u om te spreken tot de gemeente. Ik draag zo deze minuten aan uw diepe genade op en wil u ons echt zegenen, totdat we echt merken dat u aan het woord bent. In Jezus' naam. Amen. Ik zei al dat we al enkele weken of enkele maanden eigenlijk met opwekking bezig zijn. En kenmerken van een opwekking, die bespreek ik met u. En dat heeft eigenlijk de volgende bedoeling. Dat u een opwekking is eigenlijk dat het opnieuw terugbrengen van leven. Een terugkeer van nieuw leven. Het terugkeer van lauwheid tot een heilig leven. Eigenlijk betekent een opwekking dat een slapende kerk wordt een kerk met passie. En als je dan teruggaat naar de eerste liefde, die eerste liefde, en daarmee bedoel ik dat moment, ik kan me dat moment nog zo ontzettend goed herinneren, ik kan niet dat tot in de details beschrijven, toen ik een Bijbel gekocht had en aan het zoeken was, en ik op een gegeven moment in de kamer, op mijn slaapkamer knielde. En God vroeg, o God, wilt u zich aan mijzelf openbaren? En ik in mijn onnozelheid, God vroeg dat hij zich kenbaar maakte. En ik hem een paar dingen vroeg dat ik daarin zou zien dat hij echt zou bestaan. Het was het als het ware dat ik God vroeg van, als dit gebeurt en dit gebeurt en dit gebeurt, dan geloof ik dat u er bent. Ik zou het nu niet meer durven, omdat ik God nu ken. Maar het is zo bijzonder dat God op zijn manier zo ontferming en zo met ontferming bewogen was over mijn leven, dat hij die dingen ook echt toeliet. Dat hij het gaf. En ik verwonderd was, totaal overdonderd was, dat dit binnen 2-3 weken gebeurde in mijn leven. En ik kan me nog heel goed herinneren, de passie die ik toen had, die liefde die ik toen had, die verwondering die ik toen had. En ik kan me ook herinneren in mijn leven dat dat wegvloeide soms. En opwekking, een opwekking is voor christenen. Een opwekking wordt vaak gezegd, dat is voor ongelovigen. Nee, als uw leven vol van passie is, als uw leven vol van vuur zit voor Christus, dan heeft dat absoluut gevolgen voor je omgeving. En dat is eigenlijk waar het eigenlijk om gaat. Die kenmerken die ik bespreek hier vanmorgen, dat gaat eigenlijk niet dat hij achterover zit en zegt, dit is toch wel geweldig dat dit in de geschiedenis gebeurd is. En dat we die kenmerken zien, niet alleen in de geschiedenis, maar elke opwekking in de Bijbel zie je eigenlijk dat die kenmerken terugkomen. En ik noem deze kenmerken zodat u uw eigen hart kunt toetsen. Dat u zegt, dit is in mijn leven. Zo leef ik. En ik noem deze 5 kenmerken even en dan nemen we 1 ding eruit. Dat is dan die verootmoediging. Maar waar we al zo over gesproken hebben, dat is het eerste kenmerk is verootmoediging, heiliging en reiniging van Gods volk. Je ziet het bij Esra, bij Nehemia. Je ziet het in elk facet in handelingen dat mensen zich verootmoedigen en ze hebben een diepe passie om een rein en heilig leven te leiden. Een tweede is dat je ziet dat overal, of het nu in het Oude Testament gebeurt, of in het Nieuwe Testament, of door de geschiedenis heen, dat Gods huis wordt gebouwd. De gemeente wordt gebouwd. De tempel wordt herbouwd. Daar is een passie om zeg maar voor God te gaan. En daarmee, daaruit volgt ook dat mensen gaan geven. Het derde kenmerk. En de kenmerk van opwekking in de Bijbel is dat mensen geven. Ze geven niet alleen materiële dingen. Het gaat niet hier alleen om geld. Ook geld komt erbij kijken. Maar het gaat er ook vooral om tijd. Dat iemand zegt, het kostbaarste wat ik kan geven aan God is mijn tijd. En dan zie je dus in feite dat het vierde kenmerk is tegenstand. Dat er tegenstand is. En dan door alles heen zie je dat een herstel is van de eredienst en een herstel is van muziek. En dat zijn zeg maar de kenmerken. En dan, waarom spreek ik dan met u over? Dat u tegen uzelf kunt zeggen, een lijn moet je. Ik heb het altijd heel erg, vind het altijd bijzonder als ik zeg maar een lat heb waar ik me tegen kan houden. Dat ik echt kan zeggen van Miel, ben je echt wederom geboren? Dat staat in Johannes even in de 1 Johannes evangelie. Kan ik zien waarom dat ik mag zeggen dat ik wederom geboren word en ben. En hier is die kenmerken die hier in de Bijbel zijn gegeven, die geven aan waar u staat. Hoe uw leven uitziet. Hoe de kenmerken, zijn die kenmerken nu echt kenmerken van mijn leven? Weet je, ik kan heel beschouwend op de tribune, kan ik zien en kijken wat zich op het speelveld eigenlijk van het christelijk erf zich allemaal voordoet. En dan kan ik als een supporter zijn en de troepen aanmoedigen. En ook supporten en gewoon zeg maar met een spandoek daar staan en Jezus is Heer. Maar het is wat anders als je op het veld staat. Het is wat anders als je meedoet. Het is wat anders als je echt de nederlagen leidt, zelf. Als je de overwinning ook ervaart, zelf. Dat je meedoet. En deze kenmerken die laten eigenlijk zien dat je niet beschouwend bezig bent in je leven, maar dat je meedoet. En dat je dus zegt van, Heere God, wil u me daarin eigenlijk aanspreken? En een van de kenmerken van iemand die echt een opwekking heeft meemaakt, dat is verootmoediging. Verootmoediging. En wat betekent dat woord? In de Bijbelse encyclopedie die zegt het volgende. Een zielsgesteldheid waarbij we ons vernederen voor God en voor mensen. Een zielsgesteldheid waarbij we ons vernederen voor God en mensen. We leggen ons verzet tegen God af en buigen voor zijn majesteit. We buigen voor zijn heerlijkheid. En we buigen voor zijn gezag. Dat is verontmoediging. Het is eigenlijk zo dat iemand die zijn plaats kent ten opzichte van een hooggeplaatste. Iemand die zichzelf verontmoedigt voor de Heere God. Die buigt voor zijn majesteit. Die buigt voor zijn heerlijkheid. Die buigt voor zijn gezag. En een gemis van verontmoediging is een kenmerk. Dus iemand die zich niet verontmoedigt, iemand die zich niet vernedert voor God, is een kenmerk van iemand die God de rug heeft toegekeerd. Ik was zo aan het lezen om jullie een voorbeeld te geven en ik kwam bij de farao uit. Dat ook aansluitend aan hetgene waar we zo kijken naar Deuteronomium, zie je eigenlijk dat God Mozes en Aaron stuurt naar de farao. En dan zegt hij, komen ze dan met de boodschap, laat mijn volk gaan. Laat mijn volk gaan voor een bijzondere reden. Laat mijn volk de woestijn ingaan om voor mijn aangezicht een feest te vieren. Dat is de reden waarom dat God het volk eigenlijk trekt uit Egypte. En dan zie je eigenlijk het volgende, dat ze komen en die farao die verhardt zijn hart. En dan zie je dat hij het volk niet laat gaan. En op een gegeven moment, dan is het zo, dan komen ze de 8e keer al, dus om het in de context te zien, de 8e keer bij farao. En dan zeggen ze, komen ze met de woorden, zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën, hoe lang weigert u zich voor mijn aangezicht te vernederen? Daar staat hetzelfde woord, zou je kunnen noemen, hoe lang weiger je je om voor mijn aangezicht te verootmoedigen? Het is een kenmerk van iemand, die farao die eigenlijk zijn hart verhardt en niet wil buigen. En dat is eigenlijk iets, denk ik, van de natuurlijke mens. Dus een geestelijk mens, die heeft namelijk die heeft zicht op de majesteit van God. Een natuurlijk mens, dus iemand die niet wederom geboren is, die heeft geen zicht op de heerlijkheid van God. Ik heb soms hele mooie gesprekken met mijn kapper. Daar deel ik soms wel eens hier wat over. Maar wat ik eigenlijk ook steeds weer met... Ik kan dat vrijuit noemen, want als hij op internet luistert, dan weet hij dat ik dus tegen hem gezegd heb, ik spreek over mijn gesprekken met jou in de gemeente. Dat gebruik ik in mijn preken. Want dan heeft hij eigenlijk... Je ziet gewoon in de gesprekken, als we het hebben over recht, gerechtigheid en over zonde en je doel missen, dan heeft hij absoluut geen enkel benul van de heiligheid van God, van Gods rechtvaardigheid, van Gods gerechtigheid. En ik kan het zo vrij zeggen, omdat ik het ook in de kapperstoel tegen hem zeg, dat hij dus helemaal, hij heeft totaal geen zicht erop. En als iemand dat zicht niet heeft, zoals die farao, hij weet überhaupt niet met wie die het te doen heeft hier. Dat hij het niet met twee Hebreërs te doen heeft, maar dat hij het te doen heeft met God. En dan zie je eigenlijk dat hij ook niet buigt. Want voor je te verontmoedigen, om te buigen, moet je een godsbeeld hebben. En dan zie je eigenlijk dat God ook de geestelijke mens, en dat vind ik zo, als dat godsbeeld er is, dan zie je toch dat God een test gaat doen. Hier. In Deuteronomium 8. Deuteronomium 8 vers 2, om die tekst nog eens even voor te lezen, is dat er staat van, ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u zou verootmoedigen en op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen. God heeft hen op de proef gesteld. Die 40 jaar sloffen door de woestijn. Waarin hij eigenlijk alles doet om dat volk, zeg maar, te zegenen. Is het toch zo dat hij de proef zet op het hart. Wat is in het hart? En wat ik u nu zeg is een van de, misschien wel het belangrijkste zinnetje in deze preek. Want je kunt dit niet begrijpen als je dus niet ziet dat liefde zich richt op het welzijn van de ander, en als daarvoor een lijden nodig is, zal liefde lijden toestaan. Als je dit niet begrijpt, begrijp je Deuteronomium niet, begrijp je de eerste vijf boeken niet, begrijp je ook niet waarom dat de beproeving in je leven is. Ik zeg het nog eens, liefde richt zich op het welzijn van de ander. Als daarvoor lijden nodig is, zal liefde lijden toestaan en zelfs over iemand brengen. Maar hij zal nooit meer lijden toestaan als nodig is om dat welzijn van de ander te bereiken. En dat is zo indrukwekkend als je dat begrijpt, dat God is liefde. Maar God laat lijden toe. Laat verootmoediging toe, omdat je je verootmoedigt voor hem. En dat laat hij toe tot welzijn van ons. Je moet zich voorstellen wat gebeurt hier. Wat God wil eigenlijk is dat hij het hart toetst. Wat is het hart in de Bijbel? Ik heb het u wel eens vaker uitgelegd. Het is ontzettend belangrijk dat je weet wat het hart is. Dat is niet hier. Maar het hart is het geestelijke orgaan waar de mens al of niet contact heeft met God. Dus dat is het geestelijke orgaan waar we een diepe relatie met God mogen aangaan. En dan zie je eigenlijk dat God dat orgaan, dat geestelijke orgaan in u, toetst die. Om te zien wat in uw hart is. Wat gebeurt hier eigenlijk? U moet zich voorstellen waarom toetst God dat. Hij wil weten of het volk hem alleen maar als het goed gaat volgt. Of als er tegenslag komt, volgen ze dan ook God nog. Dat is de toets. De toets is, als er welzijn is, als er zegen is, dan is het niet zo moeilijk om God te volgen. Maar als er moeite komt in je leven, als er pijn is, als er verdriet is, als God dingen toelaat, blijf je hem dan ook volgen. Dat kan die God weten natuurlijk, hij is alwetend. En ik denk dat hij het gewoon ook laat toelaat, zodat je het zelf weet. En dan zie je eigenlijk dat, dat God dat toetst. Waarom toetst hij dat? Op een gegeven moment zullen ze het beloofde land intrekken. En ze zullen akkers krijgen. Ze zullen de oogsten gaan oogsten waar ze zelf geen druppel zweet voor hebben gelaten. Ze zullen de huizen krijgen. Ze zullen alles in dat beloofde land krijgen. Ze zullen wijn drinken waar ze niet de druiven van geperst hebben. Ze zullen broden eten waar ze het graan niet van hebben gezaaid. Ze krijgen iets wat ze eigenlijk totaal niet verdienen en wat hun niks kost. En weet u wat ik gemerkt heb in het leven van mezelf en ook in het leven om me heen? Wat je niks kost, is je niks waard. Echt. Overlaat je kinderen met cadeautjes, geef ze het ene mobieltje naar het andere en je zult zien dat ze het kwijtraken, dat ze het in de regen laten liggen, dat ze het verslonsen, omdat het hun niks kost. En als het kapot is, dan gaan we naar papa en dan vragen we een nieuwe. Wat je niks kost, is je niks waard. En wat God hier toetst is, hij zegent hun. Hij zegent hun ontzettend, doordat ze dus het beloofde land intrekken. Maar hij wil weten, wat is er in hun hart? En dat doet hij op twee manieren. Deuteronomium 8, vers 3, daar staat, gaat het dus over het volgende. Dat er dan staat, hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. God onderwerpt het volk door twee dingen. Het eerste is, door honger te lijden, gewoon weg om het brood te ontnemen. En het tweede is, door hun manna te geven. Manna betekent, wat is dat? Die stonden op een gegeven moment 's morgens op en toen was het zo van, ik vind het zo schitterend, hè? Dat is zo, als je dat onderzoekt, dan staan de Israëlieten die staan op en dan komen ze uit die tent en dan is zeg maar als dauw, is dan zeg maar manna gevallen. En dan denken wij van, dat is Gods brood of iets dergelijks, dat ze iets heel geestelijks zeggen. Maar die komen uit die tent en die zeggen, wat is dat? Manna, wat is dat? Dat betekent manna. Wat is dat? En dan zie je dus dat dat God hen eigenlijk onderwerpt hen onvootmoedig door honger te lijden en door manna te geven. En dat heeft een hele diepe achtergrond. Want God laat op beide manieren eigenlijk het volk zien dat het bestaan afhankelijk is, niet van hun eigen mogelijkheden en niet van de omstandigheden, maar van hem alleen. Daarvoor verontmoedigt hij. Soms wordt het zo uitgelegd, deze gedeeltes, dat de mens niet alleen brood nodig heeft, maar ook geestelijk voedsel. Soms wordt dat zo gezegd van, je zult leven niet alleen van brood alleen, maar ook vanuit de mond Gods uitgaat. En dan wordt er gezegd van, er wordt een tegenstelling gemaakt tussen het gewone voedsel. En je hebt ook geestelijk voedsel nodig. Maar ik geloof niet dat het hier om gaat. Over geestelijk voedsel. Dat zal ik u uitleggen waarom dat ik dat denk en waarom ik dat ook zie in het Nieuwe Testament. Want Jezus citeert deze woorden. Het is namelijk zo dat wat hier eigenlijk niet tegenover staat, natuurlijk brood of geestelijk brood. Waar het hier eigenlijk om gaat, is dat het gaat over brood. Wat verdiend wordt door menselijke arbeid, of voor brood wat zeg maar gegeven wordt door een machtswoord van God. En God laat hier zien dat dat je dus niet afhankelijk bent van de omstandigheden, maar dat je afhankelijk bent van hem. En waarom denk ik dat? Omdat Jezus citeert dit in een hele cruciale moment in zijn leven. Hij is zeg maar 40 dagen in de woestijn en wordt 40 dagen komt de Satan om hem te verzoeken, 40 dagen. En op een gegeven moment komt die verzoeking dat de Satan zegt, je hebt honger, je bent aan het vasten, maak van deze stenen brood. En dan wordt deze tekst geciteerd, dat Jezus zegt dat de mens niet zal leven van brood alleen maar van datgene wat uit de mond Gods voortkomt. En waarom zegt hij dat nou? Want hij had wel de macht natuurlijk om dat van stenen brood te maken. Maar wat de Satan hem eigenlijk voorspiegelt, dat is het volgende. Je kunt het toch zelf, je kunt het toch zonder God. En maak nu gebruik van het wonderen, van de wonderen die je kunt, doordat je onafhankelijk van God dit brood zelf maakt. Begrijp je? Dat is de verzoeking. En die verzoeking, dat hier staat eigenlijk dat God hen verontmoedigt op twee manieren. Aan de ene kant zegt hij, ik laat jullie honger lijden. En aan de andere kant geeft hij manna. Aan de ene kant is het brood wat je zelf door de zweet van het aanschijns, door het harde werken, door het ploegen en het ploeteren, dat je dat zelf maakt. En aan de andere kant geeft God het manna, wat ook wat het lichaam voedt, maar wat hij door een wonder van hem geeft. Wat je zo kunt genieten. Waar je niets voor hebt gedaan en waar je niks voor kunt doen. En wat God hier laat zien is dat de mens zo afhankelijk is van hem, zonder dat je dus zegt van ik kan het ook zelf doen. Weet je, bij een opwekking, dan gaat het eigenlijk erom dat je zegt, ik kan dit niet. Ik kan het niet. Het staat boven mijn mogelijkheden. Ik wil je iets laten zien dat mensen zichzelf verontmoedigen. En dat is een godsdienstige handeling en daar gaat het helemaal niet om. Verontmoediging, dat komt eigenlijk wat God in je leven brengt en dat je buigt. Het is geen godsdienstige handeling. Want als het een godsdienstige handeling wordt, dan wordt het een ontzettende ontaarding. In Jesaja 58, daar gaat het over ontmoediging en nederige onderworpenheid. En dan zie je eigenlijk in Jesaja, daar staat daar eigenlijk, in Jesaja staat, zeg maar, Jesaja begint eigenlijk met de eerste 10 versen door te beschrijven hoe geestelijk arm eigenlijk het hele Israël eigenlijk is op dat moment. En in de volgende verse in Jesaja 1, daar wordt geschreven dat het een vormendienst is. En in Jesaja 58 wordt dat verder uitgewerkt. En dan zie je eigenlijk in Jesaja 58 vers 1 tot en met 3 hoe groot en hoe wat bijsterend het is, die schijnvroomheid. Dus, dan krijgt Jesaja eigenlijk de opdracht: roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin. Verkondig mijn volk een overtreding en het huis van Jacob een zonde. En nu moet je opletten wat er staat. Hoewel zij mij dag en dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen ze mij om rechtvaardige oordelen. Ze vinden er vreugde in om tot God te naderen, terwijl ze zeggen: waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen we onze ziel? Dat is een andere beschrijving als waarom verootmoedigen we ons eigenlijk, staat er in een andere vertaling, als je het toch niet weet. Er zijn 5 godsdienstige handelingen die hier gebeuren. En de eerste is eigenlijk hoewel zij mij dag en nacht zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen. Je krijgt eigenlijk de indruk dat deze mensen echt de indruk hebben dat ze rechtvaardigheid doen, dat ze gehoorzaam zijn. Ze maken zichzelf wijs dat ze werkelijk naar Gods zijn wegen verlangen. En je ziet hier dat ze zich verschrikkelijk, op een verschrikkelijke manier misleiden. Ik vind dat zo ontnuchterend. Ik zal u zo dadelijk die 5 godsdienstige handelingen laten zien die hier eigenlijk beschreven staan. Maar het is zo ontnichterend, er staat, ze vinden er vreugde om tot God te naderen. Wat je hier eigenlijk wat je hier ziet, dat is dat ze komen graag, het eerste is, ze komen graag om te aanbidden. Het tweede is, ze spreken de taal die past in die nabijheid van God. En het derde is, ze hebben, als je dat zo leest in Jesaja 58, prachtige, ontroerende religieuze ervaringen in de poging om God te naderen. Maar er zit diep in de kern, zit er iets fout. Diep in de kern. En ik vind het, weet je, soms dan lees ik iets in de Bijbel en dan denk ik, oh God, wat is dit toch in overeenstemming met de tijd waar wij in leven. En dan moet ik altijd even diep, diep ademhalen om dit goed te doordenken. Door de preesavonden en de aanbiddingssamenkomsten is het natuurlijk zo dat we ontzettend ontdekken hoe heerlijk het is om God te ontmoeten. Ik merk dat zelf ook, dat het diep mijn emoties raakt. Ik merk dat ik een diepe, rijke zegen ervaar als ik zeg maar voor Gods aangezicht sta en dat ik aanbid en die eenheid zo ervaar. Maar het is een groot gevaar. Ik zag dat iemand anders, die brak het als volgt onder woorden: we genieten niet meer van de heerlijkheid van God, maar van de sfeer die ontstaat door lofprijzing. En dit is hier aan de hand. Wat hier aan de hand is, en wat ook, ja, ik denk dat we ons gewoon een spiegel ook moeten voorhouden. Wat hier aan de hand is, is dat het niet meer gaat om Gods heerlijkheid. Het gaat hier niet meer in Jesaja 58 dat ze God naderen om zich te verootmoedigen, want ze denken dat ze zich verootmoedigen. Maar de sfeer die er hangt van de aanbidding, de sfeer die er is van de muziek, de sfeer die dat brengt in je emoties. Dat je, zeg maar, het reizende circus van de praisebands, om het maar even heel hard te zeggen, meereist voor de sfeer, voor de ontmoeting, voor het gezang, voor de emotie waarin je wordt aangeraakt. En dat je daarvan geniet. Dat je daar diep van geniet. Maar dat het niet meer gaat om de heerlijkheid van God. En dit vind ik echt zo ontnuchterend. Want als je ziet waar het in Jesaja 58 beschreven staat, dan zie je in Jesaja 58 dat er, ze zoeken naar God. Ze willen kennis hebben van Gods wegen. Ze vragen naar Gods rechtvaardige verootmoediging. Ze verlangen om God te naderen. Ze vervasten en verootmoedigen zich. En het is God totaal niet welgevallig. En als je daar binnen was, ik zal u één ding zeggen. Als je bij die samenkomsten was, dan denk je, dit is toch echt een opwekking. Moet je zien waar die mensen naar verlangen. En God walgt ervan. Hij walgt ervan. Omdat, als je Jesaja leest, dan is datgene wat hier gebeurt op de Sabbat niet op overeenstemming met wat op de eerste dag van de week gebeurt. En hier kunnen dingen gebeuren, ook hier op zondag. Kijk, wat gebeurt er eigenlijk? Datgene wat hier opstaat, dat heeft geen enkele toepassing in hoe de mensen leven. Want God stelt het ook aan de kaak. In Jesaja 58, vers 3 tot en met 5, daar staat, ik wil het niet voorlezen, maar ik geef u een samenvatting. Ze jagen hun eigen begeerte na. Ze jagen hun arbeiders op. Ze veroorzaken conflicten. Ze raken betrokken bij gevechten. Dat is Jesaja 58, vers 3 tot en met 5. Dus datgene wat in die eerste drie versen staat en hetgene wat in die drie versen daarna komt, dat is totaal niet overeenstemmend. Het is eigenlijk dat je dus kunt zeggen dat als er op de maandag iemand op het werk is, dan ziet het leven totaal anders uit en dan heeft hij een totaal andere persoonlijkheid en dan gaat hij van totaal andere principes uit als van de zondag. En weet je, ik heb hier voor mezelf opgeschreven, de maandag bewijst de echtheid van de zondag. Want als je je verootmoedigt, als God je verootmoedigt en je je vernedert op, voor de Allerhoogste op zondag, dan heeft dat een absolute uitwerking op maandag. En wat je hier eigenlijk ziet en wat iedereen van ons bedreigt, dat is dat een godsvruchtig leven, dat vervangen wordt door godsdienstige regels. Ik zeg dat nog eens. Dat een godsvruchtig leven vervangen wordt door godsdienstige regels. En dat de relatie vervangen wordt door religie. En dat is hier aan de hand. En dat kan ook bij u aan de hand zijn. Dat kan ook bij jou zelf aan de hand zijn. En daarom breng ik het heel kort bij. Je kunt dat beschouwend zien. En als je dus in die samenkomst in Jesaja 58 was geweest en je had dat tegen gezegd van, joh, hoe is je relatie met God? Dan hadden ze die dingen opgenoemd. We willen hem naderen. We hebben prachtige samenkomsten. We vasten. We verootmoedigen voor ons. Aan al die dingen kun je toch eigenlijk zien dat ik religie bedrijf. En God zegt, nee, ik kijk niet naar de zondag. Ik kijk niet naar de Sabbat. Ik kijk niet naar jullie samenkomsten. Ik kijk naar de maandag. Hoe ga je met je arbeiders om? Hoe ben je in conflicten? Hoe jaag je de mensen over de kling? Als je gezag hebt in een bedrijf. Ik kijk niet naar die samenkomsten. Dit staat daar eigenlijk in Jesaja. Dat God zegt van, ik kijk niet naar al die religieuze zaken, als dat niet zijn uitwerking heeft in je leven. Dat als je op maandag de persoon tegenkomt, dat hij een totaal ander mens is. Ik heb er altijd voor gebeden. Toen ik nog directeur was in Duitsland. Er waren veel mensen die kwamen dan regelmatig hier in de samenkomst als er feesten waren. Als onze kinderen trouwden. Als we toen Rietje en ik 25 jaar getrouwd waren, als er wat bijzonders was, dan kwamen ze hier in de samenkomsten. En dan bad ik altijd, Heere God, wil die dat als ik aan het preken ben, wil die mensen laten zien dat ze dezelfde man zien die hen op maandag leidt. En weet je, dat maakt u zo vrij. En daarin heb ik ook natuurlijk fouten gemaakt. Maar dat is wel altijd mijn intentie geweest. Het is altijd mijn uitgangspunt geweest. Dat als mensen me zien, zeker als ik hier aan het preken ben, en ze komen op maandag in Heidhuizen tegen, of ze luisteren op internet naar preken. Als mijn kapper luistert naar de preken, dan zegt hij, deze man zit bij mij ook in de stoel. En die hoor ik nu preken. Maar die zit ook hier en die laat zich hier knippen. En dat is dezelfde persoon. En dat is maatgevend. Wat God eigenlijk vraagt, dat is, wat is het recept wat God geeft aan die patiënt die zeg maar leidt aan die huichelarij en die hardheid van zijn hart. Wat mij zo opvalt, dat is dat God eigenlijk niet, hij verlangt niet naar die, hij verlangt natuurlijk dat wij als volk komen om hem te aanbidden, maar wat, ik vind het zo schitterend als het antwoord waar God naar verlangt, staat ook in Jesaja. En dan staat er, laat maar zien, dat u de boeien van de goddeloosheid los te maken, de banden van het jok te ontbinden, dat u onderdrukte vrij laat en heen gaan, dat u elk juk verbreekt. Boeien, banden, verdrukking, juk. Wat God aan u en mij wil openbaren is, laten we leven om mensen vrij te maken en hen niet te belasten. Laten we ze leven dat ze echt, zeg maar, vrij komen. Dat is het evangelie. Dit is wedergeboorte. Wat hier staat, is wedergeboorte. Dat is dat iemand echt bij Jezus Christus komt als laatste, zo als afronding. In Matthäus 11, vers 28 tot 30, ik vind het een van de bijzondere teksten eigenlijk. Dat we mensen brengen naar Jezus en die zegt, dan kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is de realiteit, vind ik, van wedergeboorte. En dat wordt zichtbaar. Wedergeboorte wordt zichtbaar. Als u zich verootmoedigt voor God. Als u zich vernedert voor God. En dat u zich ook vernedert voor mensen. En we horen dat niet graag. Ik weet, als je over vernedering spreekt, dat brengt allerlei gevoelens natuurlijk in je op. Maar het karakter, hè, wat staat er over Jezus? Je moet maar eens over vernedering eigenlijk lezen in de Bijbel. Het karakter van Christus was dat hij vernederd werd. Dat hij boog. Voor de Allerhoogste. Hij verootmoedigde zich. Ik wil zo even een tijd nemen dat hij over wat me echt op het hart ligt is dat hij zichzelf toetst of je met religie bezig bent. Of dat je met relatie bezig bent. Want weet je, als je dat ontdekt, dan is de uitnodiging van God, verootmoedig je voor mij. Verootmoedig je voor mij. Buig voor mij. Verneder je voor mij. Laten we eens even stil zijn. Zo bidden voor ons als kerk, als gemeente, dat we kunnen genieten van die diepe, intense vreugde van het leven met u. Dat we die vrijheid in Christus zo mogen uitleven en dat mensen die met ons in contact zijn, dat ze iets zien van die vrucht van de wedergeboorte. Dat het juk verbroken wordt. Dat ze in de vrijheid komen. Dat de banden worden losgemaakt. Maar behoed ons, Heer, voor religie. Behoed ons, Vader, voor godsdienstige handelingen. Behoed ons. En brengt u ons tot verontmoediging als u ons hart toetst. En we dat proeven in ons leven. We willen buigen voor u, voor uw majesteit, voor uw heerlijkheid. Dat deze gemeente echt een lichtbaken is in deze omgeving. Dit is ons gebed ook voor vanavond. Heere God, breng de mensen die u zoeken. Laat ze met ons in gesprek komen. Dat ze iets mogen proeven van die heerlijkheid om met u te leven. Dat we geen godsdienstig juk op deze mensen leggen. Maar dat we echt mogen spreken over onze relatie met u. Dat we daarvan genieten. En dat we daarin vreugde vinden. Dat is ons gebed in de naam van uw Zoon Jezus Christus. En tot verheerlijking van hem alleen. Amen. Ik wil de muziek zo voor vragen om dat we zo samen als laatste lied U bent God en wij prijzen u zingen. Dat is 419. Laten we zo gaan.